Eurovisiemensen willen dat er straks in Stockholm bij het Eurovisie Songfestival anders gestemd wordt. Je weet, we doen weer mee, maar deze keer niet als een wildcard, maar als een volledige bijdrage. En we kunnen ook stemmen. En nu heeft de EBU, dat is de organiserende organisatie van de Eurovision Songfestival, bekendgemaakt dat er een andere manier van stemmen komt. Wat vindt Tim Fischer daarvan? Goedemorgen, Tim.
Hey, goedemorgen, Anneke.
Ja, voor jou natuurlijk goedenavond in Amsterdam.
Goedenavond, ja.
Ja. Die puntentelling voor het volgende Songfestival. Ja, in Stockholm. Wat willen ze eigenlijk?
Nu begin jij daarover en niet ik. Dat is leuk. Nou, het is omschreven als de grootste verandering sinds 1975, toen ze die systeem wat we nu hebben van, weet je wel, 1 tot en met 8 punten, 10 en 12... Dat verandert niet. Wat wel verandert is, het is misschien opgevallen de laatste aantal jaren, is het vrij duidelijk tijdens die nogal saaie soms puntentelling nu met 43-40 landen die allemaal punten moeten geven. Het is vrij duidelijk al lang voor het einde wie gewonnen heeft. En ik zal proberen het simpel te maken. Dus de punten komen nu van een vakjury en de televoting. Ja? Die worden samen opgeteld. De gemiddelde komt eruit, zeg maar. En daar komen de punten uit verschillende landen van. De beslissing nu van die EBU, de Europese Omroepunie, is... Er komen dus dit jaar alle punten uit 43 landen, zoals normaal. Maar die komen alleen van het vakjury. Ja?
Okay.
Dus 1 tot en met 12, zeg maar, die komen dan 43 keer zoals nu. Maar aan het einde worden alle televotingpunten van alle landen in Europa en Australië, moet ik niet vergeten, en Israël, die worden in één keer gegeven helemaal aan het einde. Dus het is dubbel zoveel punten. Hetzelfde systeem, die televoters die geven dus ook 1 tot en met 12 punten, zeg maar. Maar die worden in één klap gegeven aan het einde.
Dus je krijgt een stuk.
50% van de punten in één keer aan het einde. Dus al hebben die 43 landen al gestemd, dat zijn de punten van de vakjuries, maar je kunt nog niet weten wie gewonnen heeft.
Nee,
en de punten van de publiek, die worden gegeven op basis van de laagste genoteerde land eerst tot en met het hoogste. Dus dat houdt de spanning erin eigenlijk.
Dat was helemaal wel nodig, hè?
En wat ik daar ook wel leuk aan is, ik geef je even een voorbeeld. Een paar jaar geleden had Groot-Brittannië en ik geloof Nederland, de televoters, de mensen thuis, die hadden Polen op nummer 1 staan. Maar de vakjury had Polen helemaal onderaan staan.
Oh, wow.
Dus uiteindelijk kreeg Polen helemaal geen punten. Onder dat nieuwe systeem kunnen de vakjuries dat ook nog doen, maar die 12 punten van die mensen thuis, die komen toch nog op het scorebord. Dus je ziet dan bijvoorbeeld als Nederland zegt straks van, nou we vonden Italië heel mooi, die krijgen 12 punten van de vakjury, kan zijn dat de mensen thuis 12 punten aan België geven. Of aan Polen. Of aan wie dan ook.
Dus
het is allemaal gedaan om de spanning erin te houden. En het zal dus een paar minuten langer duren voordat je de uitslag hebt. Maar dan heb je de uitslag dus helemaal aan het einde.
Dus ja, in één keer. Dus de spanning blijft erin en het blijft een verrassing, met andere woorden.
Dat is het. Ja, dat is het precies.
Dus het is wel een verbetering, hè, in jouw optiek.
Ja, ik vind het eigenlijk een verbetering. Sommige mensen klagen altijd van, ja, je moet er niet aan, je moet niet aan sleutelen aan dat Songfestival. Maar het moet veranderen met de tijd.
Ja, en, het moet mee. Ja. Nou, we toch over het Songfestival hebben. Misschien kun je vertellen over die ruzie tussen Rusland en Oekraïne. Maar wat is er aan de gang?
Nou, ik volg dit een beetje op internet. Je kunt bijna alle nationale songfestivals volgen op internet. Een paar weken geleden was een bloedmooi liedje bij de Oekraïnse halve finale. Ik zat al een beetje te denken van, wat zingt ze nou? Ze zingt gedeeltelijk in het Engels. En een refrein in een andere taal. Maar dat was geen Russisch, dat was geen Oekraïens.
Yeah.
Ik ben toen gaan even opzoeken, want dat nummer heet 1944, 1944.
Mm-hmm.
En het meisje die het zingt, Yamala, zij is van origine een Tatar uit de Krim.
Je voelt hem al aankomen,
Je voelt hem al aankomen. Ja, nou, ze heeft meegeschreven aan dat liedje. Het noemt niks specifieks over Stalin of de Sovjet-Unie. Maar even een stukje geschiedenis. Die die Tataren in de Krim, die hebben toen de Duitsers binnenvielen eigenlijk de kant van de Duitsers gekozen. Ja. Want die wilden van de juk van Stalin af. Ja. En toen Stalin en de Sovjet-Unie weer de Krim in hun macht hadden, heeft Stalin in 1944 honderdduizenden Tataren gedeporteerd. Ja. Naar, zeg maar, richting Siberië. Mm-hmm. En daarbij zijn duizenden om het leven gekomen. Waaronder dus familieleden van dat zangeres die nu naar het Songfestival gaat voor Oekraïne. Inmiddels, dat weten we allemaal, een paar jaar terug is de Krim hergeannexeerd door Rusland. Mm. Dus dit vertegenwoordigt eigenlijk... Ja, het is een, daar was een stilstaande ovatie tijdens het zingen van dat Nationaal Songfestival in Kiev, laatst. Mm. En ja, mensen beginnen nu al van, mag dat eigenlijk wel? Een paar jaar geleden was een liedje uit Georgië, die heette I Don't Wanna Put In. Is onzin Engels. Dat is toen gedisqualificeerd door de EBU.
Is de politiek gericht, ja.
Ja, maar deze is eigenlijk een hartekreet eigenlijk over, ja, je zou kunnen zeggen dat het ook nog over Syrië gaat. Mm. Ze noemt geen namen, maar het is gewoon, ja, ik zal even de, het begint met you come to our house and you kill us all. Heel simpel Engels.
Yeah, yeah.
And then you say you're not guilty.
Yeah, yeah. Ja, een duidelijke aanklacht, ja. Yeah.
Het is maar het is ook een bloedmooi liedje.
Oh.
Ze kan heel goed zingen, het heeft etnische tinten. En die refrein wordt dus gezongen in het Tataars.
Ja.
Ik weet niet, ja, er zijn nu al klachten van de Kremlin, schijnt het, van dit is een aanval op Rusland. Mm. Maar ik denk als het niet echt een politieke statement bevat van, ja, dat het niet Rusland noemt en het noemt Poetin niet en het noemt Stalin ook niet. Volgens mij kan dat wel. Er zijn in de geschiedenis van het Songfestival wel eens eerdere liedjes over geschiedenis geweest. Mm. De Grieken hebben ooit in de jaren 70 een liedje gehad over, weet je nog, de aanval op Cyprus.
Ja, ja.
Door Turkije. Mm-hmm. En dat mocht naar het Songfestival toen in Den Haag. Maar die hebben dan ook niet de naam van Turkije genoemd. Het ging over oorlogsgeweld en het lijden van mensen. En dit liedje dus voor Georgië in 1944, dat doet dat ook. Dus volgens mij gaat het wel naar het Songfestival. Ik ben benieuwd hoe de Russen gaan reageren.
Absoluut. Ja. Nou, de titel natuurlijk 1944 is wel een pointer, hè?
Mm-hmm. Precies.
Ja, dus ja.
Dat is het. Mm. Dus houd dat maar in de gaten. Want de Russen sturen dit jaar Sergei Lazarev. Hij is echt een grote superster in Rusland en Oost-Europa. En die maken er een grote show van dat ze naar het Songfestival gaan met hem. Ja. Maar ja, ik vraag me af, misschien zouden ze zich terug kunnen trekken. Als dat liedje van Oekraïne niet gedisqualificeerd wordt, wie weet.
Wie weet, we kennen.
Houd het in de gaten.
SBS, SBS,
SBS,
SBS,
SBS Radio.